hem weten dat je al voor de grondlegging van de aarde dat hij ons bedoeld heeft. Nou, liederen die daarbij naar boven kwamen. Ik hoop dat ze aansluiten bij het woord wat je wil gaan spreken. En dat het vrucht mag dragen in ons gemeente.
Wel, vast wel. Ik heb staan met je. Yes.
Dankjewel Esther voor de liederen waarin je ons hebt meegenomen. Goedemorgen gemeente, mijn naam is Corian. Eén keer per jaar mag ik hier komen opdraven. En goed om in jullie midden te zijn, ook vanmorgen weer. En speciale felicitatie vanaf deze kant natuurlijk naar de ouders die hun kinderen hebben opgedragen. En de vrienden en de familie die erbij zijn. Bijzonder zo'n moment. En bij mij is dat alweer lang geleden. Mijn vrouw Anneke en ikzelf, wij hebben 4 kinderen mogen krijgen, waarvan de oudste 21 is en de jongste 13. Dus dat moment dat je voor in de kerk stond is weer even geleden. Maar ik weet nog dat een van de boekjes die ik toen kreeg van familieleden was Jona. Zo'n heerlijk boekje wat je dan krijgt na zo'n opdraagmoment of een ander moment, hè, dat je de Jona en de vis. Even kijken of Veenendaal wakker. Jona, Jona, ga naar Nineveh. Sfeer zit er al in vanmorgen, hè? Jona, Jona, ga naar Nineveh. Ah, heer, veel nodig vanmorgen. Laten we bidden voor het openen van het woord. Goede God, dankjewel dat we hier vanmorgen met elkaar mogen zijn. In zo'n dienst waar we om de kinderen heen mogen staan. Waarin we een nieuwe generatie elke keer aan u mogen opdragen. Heer, en we bidden u dat het woord wat vanmorgen klinkt, dat het krachtig zal zijn. Dat het ons zal raken en zal brengen wat nodig is. En u weet hoe we hier zitten en wat we nodig hebben. Heer, of we een hand op onze schouder nodig hebben om ons te bemoedigen. Een aai over onze bol. Of een schop onder onze achterste. Heer, en we nodigen u uit om dat te doen wat voor ons in deze situatie specifiek nodig is. Amen. Probeer je voor te stellen, jongens, het volk Israël zit in de theaterzaal. Hè? Theaterzaal, prachtig, iedereen zit vol verwachting te kijken naar het podium en het moment komt daar, de lichten in de zaal worden gedimd, de spotlights op het podium gaan aan en de doek opent zich. Hè? En vol verwachting kijkt iedereen naar wat de rabbijn deze dag voor verhaal op de planken zal brengen. Welk verhaal wordt er gedeeld uit de Torah of uit de Nebiim of uit de Gittubim? Zeg maar, waarin leven is. Welke woorden van leven zullen er gesproken worden die ons in beroering brengen? De zaal wacht gespannen af. En dan klinkt het. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Imatai. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend. En je voelt zo'n vibe door de zaal heen gaan. Nee, nee, gaan we Jona doen? Serieus, hij gaat toch niet Jona doen? Oh my, hij gaat Jona doen. En dat gevoel heb ik telkens weer als ik Jona lees. En misschien denk jij, oh ja, Jona, gaan we weer. Been there, seen that, done that. Vluchten, vis, bekering, boompje. Dat je een verhaal, zeg maar, soort van zo vaak gehoord hebt, in een soort van kinderbijbelvariant. Of dat je op een bijbelstudiegroep bent geweest en dat het steeds feller werd of de vis nou echt was of niet. Weet je wel, en dat de ene dan zegt, ja, in de Middellandse Zee waren echt, daar waren walvissen hoor. Dat kon echt wel en misschien was er ook wel een soort witte haai en misschien is het daarin gebeurd. En allerlei verklaringen en de volgende zegt, nee man, satire. En dat je aan het eind van de avond denkt, ja, wat hebben we er nou eigenlijk aan gehad? Weet je, Jona, it's not about the fish. It's not about the fish. Dus laten we opzoeken waar het wel over gaat. Wat gebeurt er in het verhaal van Jona, wat er vandaag de dag in één keer op je af zou komen? Want voor mij is het een van de meest wacko, vreemde, rare verhalen die op me afkomt. En ik probeer dan voor te stellen dat je in die theaterzaal zit, dat de rabbijn het verhaal gaat vertellen en dat je denkt, oh my, wat gaat er in dit verhaal gebeuren? Want laten we eerst even beginnen. Misschien heeft Jona echt bestaan. 2 Koningen 14 vers 25. Daar wordt een profeet opgevoerd. Jona ten tijde van Jerobeam II. Een hofprofeet. Die dat zei waarschijnlijk wat de koning wilde horen. Prosperity profeet. Een profeet die vertelde koning, God is voor u. En als je dan later leest in Amos 6 vers 13 en 14. Dan zegt Amos ongeveer alles zeg maar, wat Jona heeft gezegd. God is tegen u. Dus het verhaal van Jona wordt getorpedeerd. Stel dat hij geleefd heeft, dan heeft de zaal gedacht, oh, Jona, man, weet je nog. Stel dat dat satire is. Een ander verhaal, wat gebeurt er dan? Ik laat dat voor nu even liggen, ik vind het eigenlijk niet eens zo belangrijk. Het gaat erom, wat gebeurt er in dit verhaal? Want jongens, het verhaal van Jona is een verhaal waarin eigenlijk elke speler die op het toneel verschijnt, dat doet wat je niet zou verwachten. Een verhaal waarin eigenlijk er van alles aan gruzelementen gaat waarvan jij dacht, zo zit het. En ik weet niet hoe jullie het vergaat, maar dit verhaal zou ons kunnen helpen om meer nuances in je leven toe te laten of meer tinten waarin je nadenkt over hoe het leven in elkaar steekt. Want ik merk dat ik vaak verkeer in bubbels waarin ik vooral gesterkt word in mijn eigen gelijk. Of waarin we pal tegenover elkaar komen te staan omdat we die twee gelijken tegen elkaar uitspelen. En dat je soms ontdekt dat de werkelijkheid gecompliceerder is. Weet je, ik ben al een aantal jaren vegetariër. Dus dan zit ik op een verjaardag en dan, of bij het kerstdiner bij mijn schoonouders. Oh ja, jij wil geen vlees, hè? En dan zegt mijn zwager, nou, doe mij maar een dubbele dan, hoor. En dat je denkt, gaan we hierover communiceren? Of dan denk ik, nee, dat snapt hij toch niet. Weet je wel, dan zit ik weer in mijn eigen gelijk. Hij zit. We leven in een land waarin we in bubbels verkeren in ons eigen gelijk. En waarin we heel graag tegen onszelf zeggen dat we het heel goed weten. En dat wij snappen hoe het zit. Want met klimaat zit het zussen zo. Of het zit met klimaat zussen zo. Het zit met dat zussen zo. Ik hoef al die voorbeelden niet langs te laten komen. Nou, laten we het verhaal van Jona eens induiken om te kijken wat een vreemd gek verhaal het is. Want dit is het verhaal van de antiprofeet. Van de antiheld. Dit is de profeet die door God wordt geroepen en dan vervolgens denkt, ah ja, ik moet naar Nineveh. Vanuit Israël gezien, als je je landkaartje van Israël neemt. Hè? Naar het oosten, noordoost, naar Nineveh, wat ligt aan de Tigris. Een grote stad, waarschijnlijk 600.000 inwoners, met een stadsmuur van 12 kilometer, 18 poorten. Een bibliotheek met 30.000 kleitabletten, dus wereldstad. De machthebber Assyrië, die Israël al een tijd onderdrukt. Samaria valt uiteindelijk een aantal jaren later in 722 voor Christus. Assyrië was de doodsvijand. The bad guy. Ja? En Israël, dat waren natuurlijk de goeie. Maar Jona denkt, ja, ga niet naar Nineveh. Dat is ongelooflijk slecht voor mijn carrière. Daar komen we nog wel achter. Dus hij gaat niet zo noordoost, nee, hij gaat zuidwest. En dan staat er in ouderwetse bijbelvertalingen, hij daalde af naar Jaffo. En als er in de Bijbel staat afdalen, dan is het meestal mis. Hij daalt af naar Jaffo, naar een zeestad. Daar wil hij in een boot stappen. En die boot zou varen naar het einde van de wereld. Andalusië, Spanje, Gibraltar. Toenmalige einde van de wereld. Hè? Jona denkt, ik ga er vandoor. Jona, ik wil niet. Kennen we. Je voelt al iets op het spoor komen dat je denkt, wat gebeurt hier? Dan moet je eens verder gaan lezen. Dan komt er op een gegeven moment een storm. En we kennen dat verhaal, we hebben het heel vaak gehoord. Jona is afgedaald trouwens ook nog eens in het ruim. Hè? In de boot, in het ruim. Komt er een enorme storm. En Jona weet natuurlijk, hij ligt eerst ook nog te pitten in de boot. En dan komen die stoere zeelui, die alle goden inmiddels hebben aangeroepen omdat hun schip vergaat. En dan moet je even nagaan, de boot doet ook al wat je niet zou verwachten, want in het Hebreeuws kun je hier slecht in je vertaling terug laten komen. Maar er staat er zeg maar dat de boot, de Heer, wierp een hevige storm op de zee, hoofdstuk 1 vers 4. En de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. Dan staat er in het Hebreeuws zoiets als dat de boot ongeveer zucht en praat zo van, oh, ik ga eraan. Dit is niet te doen. Dat zou je al op het spoor moeten zetten dat je denkt, dit is vreemd, een zuchtende boot. Oké, okay. Nou en dan komen de zeelui, meestal heidense stoere zeebonken. Die gaan eerst alle goden van het pantheon langs bidden om te kijken of er toch hulp kan komen, want ze zitten flink in de rats. En dan roepen ze op een gegeven moment, dan denken ze, ja maar wacht even, er zit toch zo'n man gods in onze boot? Dus die halen ze uit het ruim naar boven en die zeggen ze, joh, bid jij dan tot jouw God? Dat is ook vreemd, hè, dat de heidenen tegen een profeet moeten gaan zeggen, misschien is bidden handig. En dat Jona zegt, ja man, gooi mij overboord. Jona wordt overboord gegooid, we kennen het verhaal, opgeslokt zee. En die heidense mannen, die hebben het er moeilijk mee, ze hadden het lot geworpen en dergelijke, maar lang verhaal. Ze bidden tot Yahweh. Heidense zeelui, stoere zeebonken die bidden of Yahweh hen genadig wil zijn. Hier worden al wat dingen gedraaid. Je voelt langzaam dat de bladzijden om beginnen te slaan in dat korte boekje. En Jona die daalt af in de diepte in de zee. Hij daalt weer verder af en hij komt terecht in, ja, daar is hij, de vis. Hij wordt opgeslokt door de vis. In hoofdstuk 2 vers 3 vind je dat diepste punt als hij in de buik van die vis zit. En dan bidt hij zijn gebed. Er komt een ommekeer. Hij verandert. Zo lijkt het tenminste. Ja, we kennen dat verhaal. Bij mij thuis vinden ze dat heel leuk om dat na te doen. Dan Jona de vis. Die kotst Jona op het strand uit. En Jona gaat uiteindelijk beginnen aan die reis naar Nineveh. Komt terecht bij Nineveh. Loopt de stad binnen. Ik pak even mijn eigen ouderwetse MBG 51 vertalingen bij. Daar zweer ik bij ooit bij Youth for Christ op een stafconferentie gehad. En niet meer weggegaan. Hoofdstuk 3. Het woord van de Heer kwam de tweede maal voor de tweede keer tot Jona. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en breng haar de prediking die ik tot u spreken zal. Nou, dan moet hij gaan doen wat de profeet doet, hè? Toen maakte Jona zich op, ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heer. Nineveh was een geweldig grote stad van 3 dagreizen. Trouwens, in dit bijverhaal is bijna alles ook over de top. Je wordt opgeslokt door een walvis, potvis of wat het ook maar was. Dat is al best wel apart. De stad was geen 3 dagreizen volgens de opgravingen breed. Dus ook dat wordt weer wat overtrokken, zo lijkt het. Uitkijken dat ik nu ook weer niet in discussie kom met mannen en vrouwen die zeggen, nou, zit toch anders. En dan doet Jona uiteraard zijn werk als profeet in 5 woorden. Dit is ook echt interessant hoor. Dan zegt hij, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En weg is Jona. Dit is een soort profetische chantage. Ik weet niet of je dat herkent, maar dat je als profeet, hè, dat je dan denkt, oké, ik moet de wil van de Heer doen. Hoe kan ik God volgen? Op een zo minimalistische mogelijke wijze. Dus ik zeg wat ik moet zeggen, die stad gaat eraan. Maar ik probeer mijn boodschap echt. Done my job. Mission accomplished. Doei. Best wel apart, maar wat er eigenlijk dan nog aparter is, wat er gebeurt. Vers 5. En de mannen van Nineveh geloofden God en riepen een vast uit en bekleden zich van groot tot klein met rouwgewaden. Ik stel me zo voor, hoe is dat nou trouwens eerst gegaan, weet je wel, dat Jona die komt binnen. Jullie gaan er allemaal aan, over 40 dagen. En dat de rest daar dan staat, namens wie spreekt deze gast? Waarom? Wordt de stad omgekeerd? Wat kunnen wij eraan doen? Hoe wordt de stad omgekeerd? Allerlei vragen waar Nineveh bij blijft zitten. Maar blijkbaar op de een of andere manier komt de boodschap aan. 5 woorden in het Hebreeuws. En komt de stad tot inkeer. Toen het woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich neder in as. Dit is echt bizar, dat je ook weer denkt, wacht eventjes. Ja, er komt een vis op het toneel, dat hebben we gehad. We gaan naar Nineveh, die heidense grote stad. Daar wordt minimalistisch gepredikt. Stof van je voeten kloppen, weer weggaan. En de stad, een enorme wereldstad, komt tot inkeer de koning als eerste. Dit zou ons te denken moeten geven dat hier iets aparts gebeurt. Sterker nog, gaat het nog verder. En men riep uit... En zij in Nineveh, op bevel van de koning en van zijn grote, van zijn leiders, mens en dier, runderen en schapen mogen niets nuttigen, niet grazen en geen water drinken. Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier. Probeer even voor te stellen dat dus de koeien van de stad lopen in zak en as. Wat? Ja, de koeien van de stad, het vee vast. Ja, vast wel. Elke speler in dit verhaal doet niet wat je zou verwachten. Een profeet die niet spreekt, maar vlucht. Een profeet die, als hij dan moet spreken, denkt, hoe kan ik dit zo? Profetische chantage en een stad van 600.000 man die zegt, ja, Heer, hier zijn we. Oh ja, en ons vee ook, die vast ook allemaal. En dat Jona dan uit de stad gaat, je kent het verhaal, hij gaat zitten op een bergje tegenover en denkt, oh, En dan groeit er zo'n mooie boom. Een kale bas, denken veel mensen. En hij zit heerlijk in die schaduw. En ik denk, wow. En dan komt er weer een dier trouwens, wat een cruciale rol speelt. Een worm. Die graaft de wortels, die boom sterft. En Jona zit weer in één keer. Ik denk, wat een vreemd verhaal. En ik probeer me zo voor te stellen, waarom zou dit verhaal nou staan? Ik probeer dit voor de mensen in het theater zitten en denk, oh Jona, OMG, nee. Waarom dit verhaal? De rabbijn vertelt dit verhaal. Jona, what's in a name, betekent duif. En de psalmen halen heel vaak aan het volk Israël als duif. Psalm 6.